De inleiding van de preek wil ik twee schriftlezingen met u lezen. De eerste staat in Genesis 3, vers 1. En dan Johannes 18, vanaf vers 15. Genesis 3, vers 1. En ik lees hem vooruit de NBV-vertaling. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? En dan Johannes 18, de versen 15 tot en met 17. Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zei hij. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik nu het woord aan broeder Hornes. Hij heeft zijn overdenking de titel gegeven: Vragen.
Ja, dankjewel. Goedemorgen, broeders en zusters. Voor degenen die mij niet kennen, de naam is Martin Hornes. Ik woon in Emmen en ik ben inmiddels gepensioneerd als leraar elektrotechniek en alles wat ermee samenhangt. Dan heb ik een beetje een idee van wie ik ben. Zoals u begrijpt uit het kinderverhaal gaat het over vragen. Vragen in de Bijbel. En vragen die wij aan anderen kunnen stellen. Dank u wel. Als we een woordenboek ter hand nemen, dan stond er 50 jaar geleden in: een vraag is een verzoek om een antwoord. Kort en krachtig. Maar kijk je in een recent woordenboek, dan staat dat wat uitgebreider. Een verzoek om een inlichting en een mening. Dat kan ook nog. Tijdens examens op school worden er vragen aan leerlingen voorgelegd. Het gaat daarbij voornamelijk om de eerste betekenis. Als in zo'n situatie om een mening wordt gevraagd, ja, dan is elk antwoord in feite goed. Want dat is dan immers jouw mening. De eerste vraag die we in de Bijbel tegenkomen wordt niet door God of een mens gesteld, maar door de leider van de gevallen engelen, om het zomaar even breed te omschrijven. Het is Satan die via de slang een vraag aan Eva stelt. En voordat we op die betreffende vraag ingaan, eerst maar even iets, dus gegevens over de vragensteller. Satan heeft namelijk al wat ervaring opgedaan in het stellen van vragen. Hij begon met vragen aan zichzelf te stellen. En dat was in de hemel, toen hij nog Lucifer heette. En die vragen waren: waarom moet Christus eigenlijk oppergezag hebben? En waarom wordt hij boven Lucifer geëerd? Nou, hij heeft dus antwoord op die vragen gekregen. God riep namelijk de hemelse heerscharen, zoals het netjes beschreven staat, voor zijn troon. En daarbij deelde Gods zoon de troon met de vader. Het was dus geen achterkamertjes gebeuren, zoals we dat in de politiek hebben. Dat gebeurt nu weer, moeten ze allerlei in de provincie weer allerlei dingen gaan regelen. Achterkamertjes werken. Niet in de openbaarheid. Maar het was toen een soort algemene vergadering. Iedereen was welkom. En nou, daar ging God een verklaring voorlezen. Hij zei dus: de ware positie van zijn zoon heeft hij toen bekendgemaakt. En hij vertelde ook de verhouding waarin Jezus stond tot alle geschapen wezens. Werd dan ook getoond. En dat gaat nog verder. En hij verklaarde, God de Vader verklaarde dus, dat alleen Christus ten volle inzage had in al zijn bedoelingen. En dat hem, Christus dus, de uitvoering van Gods raadsbesluiten was opgedragen. Nou, dat laatste vinden we weer terug in Johannes 1, de eerste drie versen en versen 14 en 15. Ik zal ze u voorlezen. Daar staat, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Het woord is mens geworden, heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Nou, in feite zijn dus die eerste drie versen van Johannes 1 een korte samenvatting van de schepping. En u hebt het ook kunnen zien al jaren geleden in een soort gelijknamige film, De Schepping. Hij is hier in de buurt in Apeldoorn geweest. Misschien zijn er mensen geweest. En daar heb ik dan ook maar een vraag over. Wie weet nog waarmee die film eindigt? Ik heb een begin en einde, maar waar eindigt die nou mee? Kan iemand me dat nog zeggen die een film gezien heeft? Waar eindigt die mee? Die film eindigt bij het gebeuren rondom de eerste vraag in de Bijbel. Liet een appel zien. Het eind van die film. Maar goed, Satan stelde dus die vraag en over die vorm van die vraag, daar heeft hij waarschijnlijk heel goed over nagedacht. Kijk, een vraag kun je in een positieve zin brengen. Dan had hij moeten zeggen, nou ja goed, je mag van veel bomen eten, maar niet van alles. Nee, hij brengt het negatief voor zich gewoon, je mag van geen ene bomen eten, hè. En een antwoord op zo'n vraag kun je dan ook weer positief en negatief. Je kunt zeggen, nou dat is wel waar. Of je kunt zeggen, nou dat is helemaal niet waar. Het zit anders in elkaar. En aan de hand van het antwoord kun je dan weer een nieuwe vraag stellen. En daarom begint die slang, Satan eigenlijk, hè, als volgt. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Nou, even geeft geen kort antwoord in de zin van ja of nee. Dat kun je gewoon zo doen. Bij een examen moet je gewoon ja of nee invullen. En al dat andere, ja, dat zijn vaak meningen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze geeft een uitgebreid antwoord. Met alle voorwaarden en gevolgen. Zij zei, we mogen van de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Satan suggereert dat je van geen enkele boom mag eten. En Eva geeft in feite als antwoord dat dat niet waar is. Een groot deel van Satans stelling is dus onjuist. Van vrijwel alle bomen mogen ze eten. Een klein deel van die stelling is juist, behalve eentje dan. Maar op het ontkennende antwoord van Eva gaat Satan ook ontkennend in. Dat wist hij van tevoren. Zodat ook hij ontkennend kan antwoorden. Door aan te sluiten door wat Eva zegt dat dat niet waar is. En daardoor valt zijn ontkenning minder of helemaal niet op. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel. God weet dat jullie de ogen open zullen gaan. Zodra je daarvan eet. Dat jullie als goden zullen zijn. En kennis zullen hebben van goed en kwaad. Evenals de vrouw geeft hij een uitgebreide toelichting. Door ook de gevolgen te benoemen. Een klein deel van die benoemde gevolgen is niet waar. Namelijk het niet sterven. Maar een groot deel is wel waar. De ogen opengaan. En kennis hebben van goed en kwaad. Kijk, Satan vermengt waarheid, een beetje hutselen, met onwaarheid, oftewel leugen. En uit het hele gebeuren zien we dat het daarom belangrijk is hoe je een vraag formuleert. In welke vorm je een vraag giet. En hoe je een vraag stelt. Belangrijk. Ook de volgende vraag in de Bijbel is niet van een mens afkomstig. Het is God die een vraag stelt. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? En tegenwoordig stellen we die vraag ook vaak, vooral als we iemand op zijn of haar mobieltje bellen. Waar ben je eigenlijk? Ook de vervolgvragen worden door God gesteld. Maar die discussie laten we nu maar even rusten. De eerste opgetekende vraag van een mens vinden we in Genesis 4. Nadat Kain zijn broer Abel had gedood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? En ook hier heeft God weer een vervolgvraag. Wat heb je gedaan? Zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. We laten natuurlijk in deze toespraak niet alle vragen van de Bijbel passeren, want dan vrees ik dat we hier volgend jaar nog zitten. Er staan veel vragen in de Bijbel. Een paar vragen uit het Nieuwe Testament geven nog wel een paar aanknopingspunten. En ik denk daarbij aan de vragen die aan Petrus gesteld zijn tijdens het verhoor van Jezus. In alle evangeliën komen dat soort verhalen voor. In Matthäus zijn het opmerkingen. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe. Dat zei: jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. En toen hij weg wilde gaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En even later kwamen zelfs de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden: je bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. En ook in Marcus en Lucas worden deze beschrijvingen op een soortgelijke manier verwoord. Met twee keer een uitroepteken bij de opmerkingen van de dienstmeisjes. In Johannes staat het anders beschreven. Het staat daar in de vragende vorm. Het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Nou, dan kun je ja of nee zeggen. Peter stond zich intussen nog een keer te warmen. En toen vroeg iemand: ben jij soms ook een leerling van hem? En bij de derde keer staat: maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard. Velen menen dat die beschrijving in Johannes uit de eerste hand is, doordat Johannes zichzelf beschrijft als een andere leerling. In Johannes 18 lezen we dan verder: Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. En daarop kwam die andere leerling terug, de kennis van de hoge priester. Die ging weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. En het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Uit deze verschillende beschrijvingen kunnen we het gevoel krijgen dat de vragende vorm in Johannes wat vriendelijker overkomt dan stellige beweringen zoals het in de andere evangeliën beschreven staat. En die vragende vorm van het voeren van een gesprek of het uitspreken van een mening kunnen wij ook in ons eigen leven toepassen. Jaren geleden was ik een jongeman En dat was in Utrecht. Daar zit er eentje, ook een Utrechter. En toen hadden we een paar jeugdleden, die hadden het idee opgevat om op sabbatmiddag ouderen te gaan bezoeken. Die dan vaak door ziekte of door ouderdom niet meer in staat waren om naar de kerk te gaan. En ze wilden er toch bij betrekken. En de vraag was toen, waar moet je nou met die mensen over spreken? Nou, er werd toen het idee meegegeven om te vragen hoe die ouderen Adventist geworden waren. En veelal was het al jaren geleden. En meestal was de beschikbare tijd, een uurtje zeg maar, dan te kort om de complete verhalen aan te horen. Zo had broeder Nico Heikoop ook een stelling voor het voeren van een gesprek. Hij zei, stel eens een vraag. En veelal krijg je dan een uitgebreid antwoord. En als broeder Heikoop dan van huisbezoek weer weggaan, dan kreeg hij naderhand te horen dat hij zo gezellig kon discussiëren. Terwijl hij maar in feite weinig had gezegd, 1 of 2 vragen stellen. Zo halverwege mijn loopbaan als leraar elektrotechniek, ik zei dat straks al, hadden we op een gegeven moment een leerlinge in de klas. En tijdens de lessen vanaf de eerste klas had ze telkens weer vragen als ze iets niet helemaal begreep. En door haar vragen, en dan uiteraard ook door de gegeven antwoorden, heeft een medeleerling zijn diploma gehaald. Want het werd hem toen ook duidelijker. En het merkwaardige is dat naderhand die twee zijn gaan samenwonen. En na haar opleiding in elektrotechniek is zij wiskunde gaan studeren. En is toen vervolgens lerares wiskunde geworden. Het zijn dus echt niet de domste mensen die vragen stellen. Dan in uitgebreider Bijbelverhaal, ik zal er niet alles van vertellen, gaat over de vraag van Esther. Misschien kent u het verhaal van Esther, maar in de lijn zoals ik het dus dan hier naar voren breng is, doordat de Jood Mordechai, een oom van haar, die wilde niet voor de eerste minister buigen, de Agagiet Haman. En Haman maakte daarom een plan om alle Joden dan maar helemaal compleet uit te roeien. En via een hofdienaar zei Mordechai tegen Esther, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Nou, na enige aarzeling gaat Esther inderdaad naar de koning. Maar zij stelt helemaal geen vraag. Nee, het is de koning die haar vragen stelt. Toen vroeg de koning haar, wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. Nou, dat is een leuk aanbod. En Esther antwoordde, als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid. Nou, daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel mogelijk te halen. We zullen doen, zei hij, wat Esther verzoekt. Tijdens die maaltijd. Wat wilt u vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Ja, hier zien we dus dat allemaal. En dat gaat zich herhalen tijdens de maaltijd. De koning vraagt weer. Wat wilt u vragen? Het zal u gegeven worden. Gewoon met herhaling. Misschien een beetje domme koning. Hij weet ook niet wat hij verder zeggen moet. Een rare situatie. Hè, wat is weer uw wens? En het zal vervuld worden. Dan was het de helft van mijn rijk. Komt goed. En eigenlijk zien we hier pas de eerste vraag van Esther. Want ze zegt nu, wat ik wil vragen, wat ik wens, antwoordde Esther, als de koning mij goedgezind is, en als de koning genegen is mij te geven wat ik wil vragen, en mijn wens te vervullen, naar de koning dan, nogmaals, met Haman, bij mij komen, en deelnemen aan de feestmaal, dat ik voor hen zal bereiden. Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord geven. Dus er wordt een nachtje geslapen daarover. En die nacht denkt de koning, wat is hier aan de hand? Hij kan niet in slaap komen. Hij roept een dienaar en laat hem voorlezen uit de kronieken met de gedenkwaardige gebeurtenissen in zijn rijk. En hij kwam tot de ontdekking dat Mordechai een moordaanslag op de koning had verijdeld. Dat Mordechai daarvoor nog geen eerbewijs of onderscheiding was gegeven. Hij denkt, wat weet die koningin meer dan wat ik weet? Is er weer wat aan de hand in mijn rijk wat ik niet weet? Wat zou er aan de hand zijn? En terwijl hij erover nadenken was, hoorde hij geluid buiten. En toen had hij zomaar weer een vraag, de koning. Is er iemand in de hof? Ja, Haman was daar zojuist de buitenhof van het paleis gekomen. De koning stelde toen aan Haman ook maar een vraag. Wat moet er gedaan worden? Als de koning iemand eer wil bewijzen. Als koning hoef je niet alles te weten, je gaat het gewoon vragen. En Haman dacht dat de eer aan hem bewezen zou worden. Nou, daar had hij toch wel een idee over. Hij maakte een heel uitgebreid voorstel voor een huldigingsronde. Ja, met een koninklijk gewaad, een paard erbij en een heroud voorop. En dan over het stadsplein, want daar zit Mordechai. Dan weet hij precies hoe de koning over Haman denkt. Nou, de koning liet het op zich inwerken, de voorstel, en zegt, nou, dat is een uitstekend idee. En hij droeg Haman op om dat met de Jood Mordechai te doen. Maar wel met een nadrukkelijke toevoeging. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege. Esther gaat die dag daarna tijdens de maaltijd geen vragen stellen, maar antwoord geven. Het is dan misschien een soort kunst om de rollen zo te laten draaien dat andere vragen stellen, zodat jij de antwoorden kunt geven waar het eigenlijk om gaat. Maar ja, die kunst beheers ik ook nog lang niet altijd. En dat zet zich op de tweede dag voort. De koning vraagt aan Esther wederom, wat wilt u vragen, koningin Esther, het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, hè, want dat had ik gisteren eigenlijk ook al gezegd, dacht ik. Ja, het zal u wel gegeven worden, uw wens zal worden vervuld. Nou, Esther die antwoordt, majesteit, als u mij goed gezind bent, gaat het getammel dubbel, hè, als u mij goed gezind bent, en als het de koning goed dunkt, schenk mij en mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, en dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, allemaal, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Kijk, en als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen. Want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. De koning stelt daarop weer opnieuw een vraag aan Esther. Wie is die man, waar is die man die zijn zin gezet heeft om zoiets te doen, vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. Kijk, en dan is het niet alleen een verzoek om een antwoord, uiteraard, maar Esther gebruikt dan het tweede deel daarvan, de nieuwste betekenis, dus ook een mening. En Esther antwoordde, die meedogenloze vijand, meedogenloos, dus de mening van haar. Dat is die ellendeling, haar mening. Daar, Haman. Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Later gaat Esther opnieuw naar de koning en stelt hem dan aan het eind haar smeekbede de retorische vragen. Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie kunnen aanzien? En in het voorgaande hebben we gezien hoe het kan gaan als we vragen aan anderen stellen. Maar hoe gaan wij antwoorden als er vragen aan ons gesteld worden? Een voorbeeld hiervan vinden we in het Bijbelboek Jona. De scheepslieden stelden hem een vijftal vragen. Hoe komt het dat je deze ramp ons treft? En waar kom je eigenlijk vandaan? En wat doe je hier aan boord? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Een heel spervuur van vragen. Jona die antwoordde: ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. Zo zegt hij dat. Maar dit is toch in feite de eerste engelboodschap. Luid riep hij: heb ontzag voor God en geef hem eer. Want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Vergelijk die twee uitspraken maar eens met elkaar. Uit deze verhalen, in de eerste plaats in de Bijbel, rondom de zondeval, de vlogening van Petrus, de redding van het volk door Esther en de zeelieden met Jona, kunnen we concluderen dat het heel belangrijk is hoe wij onze medemens benaderen. We hebben altijd weer de keus: direct onze mening geven of gewoon maar eens een vraag stellen. Als toegift nog even een Bijbels voorbeeld. We kijken nu zo'n beetje naar Pasen over een aantal weken. En na Pasen hebben we dus het verhaal van de Emmausgangers. Jezus vraagt: waar loopt u toch over te praten? En Kleopas antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ik hoop dat u met een ander soort bril naar de Bijbelse verhalen gaat kijken. En wellicht ontdekt u dan ook dat God niet direct veroordelend te werk gaat. Hij stelt veel eer vragen. Het gaat erom hoe wij daarop antwoorden. Hij vraagt telkens weer, niet alleen toen, maar ook nu: waar ben je? En aan ons dus om daar een antwoord op te geven. Aan onze God. Amen.